Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor, uit Lumen Gentium, de dogmatische constitutie over de kerk van het Tweede Vaticaans Concilie. Het licht van de volkeren, gepubliceerd door de concilievaders op 21 november 1964. We waren ondertussen aangekomen in het vierde hoofdstuk, de leken, en beginnen vandaag met de ondertitel De leken, deelachtig aan de priesterlijke taak van Christus. Omdat de eeuwige hoge priester, Christus Jezus, ook door de leken zijn eigen getuigenis en zijn eigen dienstwerk wil voortzetten, bezielt hij hen met zijn geest en stimuleert hij hen voortdurend tot ieder goed en volmaakt werk. Want hen die hij nauw verbindt met zijn leven en zending, doet hij ook delen in zijn priesterlijke taak voor de uitoefening van de geestelijke eredienst, tot eer van God en tot heil van de mensen. Vandaar dat de leken, als zijnde toegewijd aan Christus en gezalfd door de Heilige Geest, zo wonderbaar worden geroepen en gevormd om steeds overvloediger vruchten van de Geest voort te brengen. Al hun werken immers, gebeden en apostolische initiatieven, hun huwelijks- en gezinsleven, hun dagelijkse arbeid, hun geestelijke en lichamelijke ontspanning, mits dit alles geleid wordt door de geest en zelfs de moeilijkheden van het leven, mits men die geduldig draagt, worden geestelijke offers, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus en die bij de viering van de Eucharistie godvruchtig aan de Vader worden opgedragen samen met het offer van het lichaam des Heren. Zo wijden ook de leken de wereld zelf aan God toe, door hem overal hun aanbidding te brengen in heiligheid van leven. De leken deelachtig aan de profetische taak van Christus. Christus, de grote profeet, die door het getuigenis van zijn leven en door de kracht van zijn woord het koninkrijk van de Vader heeft verkondigd, zet zijn profetische zending voort tot aan de volle openbaring van zijn heerlijkheid. En dit niet alleen door de hiërarchie, die in zijn naam en op zijn gezag lerend optreedt, maar ook door de leken, die hij daarom maakt tot zijn getuigen en toerust met de geest van geloof en de gave van het woord, om zo de kracht van het evangelie te doen uitstralen in het dagelijkse leven, het gezinsleven en het maatschappelijke leven. Zij tonen zich kinderen der belofte, als zij sterk in het geloof en in de hoop het rechte ogenblik goed besteden en standvastig uitzien naar de toekomstige heerlijkheid. Deze hoop mogen zij niet in hun binnenste verborgen houden, maar zij moeten haar, door een voortdurende omvorming en door hun strijd tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten, zoals we horen weer klinken in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 6, vers 12, uitdragen ook in de structuren van het wereldlijk leven. Gelijk de sacramenten van de nieuwe wet, waardoor het leven en het apostolaat van de gelovigen wordt gevoed, de voorafbeelding zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zo zijn de leken de krachtige herauten van het geloof in hetgeen wij hopen. Als zij de belijdenis van het geloof moedig weten te verenigen met een leven uit het geloof. Deze evangelieprediking, de verkondiging van de boodschap van Christus door het getuigenis van het leven en door het woord, krijgt een karakteristieke noot en een bijzondere uitwerking, door het feit dat deze prediking geschiedt in het alledaagse leven van de wereld. Bij deze taak is van grote waarde de levensstaat, die geheiligd wordt door een bijzonder sacrament, namelijk de staat van het huwelijks- en gezinsleven. Daar vindt men een uitstekende oefenschool voor het lekenapostolaat, omdat daar de christelijke godsdienst heel het leven doordringt en het steeds meer veredelt. Daar hebben de echtgenoten de heel eigen roeping om voor elkaar en voor hun kinderen de getuigen te zijn van het geloof en van de liefde van Christus. Het christelijk gezin verkondigt luid de reeds aanwezige kracht van het Koninkrijk Gods en tevens de hoop op het gelukzalig leven. Zo is het door zijn voorbeeld en getuigenis een veroordeling van de zondige wereld en vormt het een licht voor hen die de waarheid zoeken. Daarom kunnen en moeten de leken, ook wanneer zij in beslag genomen worden door aardse zorgen, een waardevolle activiteit ontplooien voor de verkondiging van het evangelie in de wereld. Sommigen van hen vervangen naar best vermogen de priesters waar deze ontbreken of vanwege een vervolgingsregime niet kunnen werken in bepaalde godsdienstige functies. Velen van hen wijden al hun krachten aan het apostolaat. Maar allen, zonder uitzondering, moeten meewerken aan de uitbreiding en de groei van Christus Koninkrijk in de wereld. Daarom moeten de leken zich ijverig toeleggen op een diepere kennis van de geopenbaarde waarheid en God vurig bidden om de gave van wijsheid. De leken, deelachtig aan de koninklijke taak van Christus. Christus is gehoorzaam geworden tot de dood en daarom door de Vader hoog verheven. En zo is hij binnengegaan in de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Hem is alles onderworpen. En eens zal hij zichzelf en al het geschapene onderwerpen aan de Vader, opdat God zij alles in allen. Deze macht heeft hij meegedeeld aan zijn leerlingen, opdat ook zij de koninklijke vrijheid zouden bezitten en de heerschappij van de zonde in zichzelf zouden overwinnen door zelfverloochening en een heilig leven. En opdat zij zelfs, door Christus ook in anderen te dienen, hun broeders in nederigheid en geduld zouden voeren tot de koning, voor wie te dienen heersen is. Want de Heer wil ook door de lekengelovigen zijn koninkrijk uitbreiden, zijn koninkrijk van waarheid en leven, van heiligheid en genade, van rechtvaardigheid, liefde en vrede. In dit koninkrijk zal ook de schepping verlost worden van de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Waarlijk, het is een grootse belofte en een grootse opdracht die aan de leerlingen wordt gegeven. Alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Zo lezen we in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 3, vers 23. De gelovigen moeten dus het wezen en de waarde van heel de schepping en haar gerichtheid op Gods eer erkennen en elkaar ook door hun wereldlijke arbeid trachten te brengen tot een heiliger leven, opdat zo de wereld bezield mag worden door de geest van Christus en haar doel zekerder mag bereiken in rechtvaardigheid, liefde en vrede. Bij het vervullen van deze taak op alle terreinen van het leven nemen de leken de eerste plaats in. Zij moeten derhalve door hun bekwaamheid op profaan wetenschappelijk gebied en door hun activiteit innerlijk geadeld door Christus genade hun best doen om het geschapene volgens de bedoeling van de Schepper en overeenkomstig het licht van zijn woord te veredelen door de menselijke arbeid, de techniek en de cultuur. En dit ten bate van alle mensen. Verder moeten zij bijdragen tot een juistere verdeling van de aardse goederen, zodat deze op hun manier in dienst komen te staan van de universele vooruitgang in de menselijke en christelijke vrijheid. Langs deze weg zal Christus, door de leden van de kerk, heel de menselijke samenleving steeds meer doordringen van zijn heilbrengend licht. Ook moeten de leken door bundeling van hun krachten de wereldlijke instellingen en situaties waar deze een moreel gevaar opleveren voor de mens, trachten te saneren, zodat dit alles gestalte krijgt overeenkomstig de normen van de rechtvaardigheid en geen belemmering, maar een stimulans wordt voor een deugdzaam leven. Hierdoor zullen zij aan de cultuur en de menselijke arbeid een morele waarde geven. Zo wordt tevens de akker van de wereld meer geschikt gemaakt om het zaad van het woord Gods op te nemen. En zo krijgt de kerk ruimere mogelijkheden om de vredesboodschap over de wereld te doen uitgaan. Het ligt in de lijn van de heilsorde zelf dat de gelovigen een nauwkeurig onderscheid leren maken tussen hun rechten en plichten als leden van de kerk en hun rechten en plichten als leden van de menselijke samenleving. Zij moeten beide categorieën van rechten en plichten harmonisch trachten te verenigen. En zij mogen niet vergeten dat zij zich bij alle tijdelijke aangelegenheden moeten laten leiden door het christelijk geweten. Omdat geen enkele activiteit, ook niet op stoffelijk gebied, zich mag onttrekken aan de wil van God. Dit onderscheid en deze harmonie moeten in onze tijd heel speciaal uitkomen in het gedrag van de gelovigen. Wil de kerk zich in haar zending vollediger kunnen afstemmen op de bijzondere omstandigheden van de moderne wereld? Immers, al moet men erkennen dat de aardse mensengemeenschap die zich met alle reden wijdt aan de wereldse belangen, haar eigen normen heeft, toch wordt terecht de verderfelijke leer afgewezen die de maatschappij tracht op te bouwen zonder rekening te houden met de godsdienst en die de godsdienstige vrijheid van de burgers bestrijdt en vernietigt. De verhouding tussen de leken en de herders van de kerk. Gelijk alle gelovigen hebben de leken het recht om van hun herders in overvloed hun aandeel te ontvangen uit de geestelijke goederen van de kerk, vooral de hulpmiddelen van het woord Gods en de sacramenten. En zij moeten hun noden en verlangens aan hen bekendmaken met de vrijheid en het vertrouwen van kinderen Gods en broeders in Christus. Overeenkomstig hun wetenschap bekwaamheid en prestige hebben zij het recht, en soms zelfs de plicht, hun mening te uiten over zaken die het welzijn van de kerk betreffen. In voorkomende gevallen moet dit geschieden via de door de kerk hiervoor ingestelde organen, en altijd met waarheidsliefde, moed en prudentie, en met eerbied en liefde jegens hen die krachtens hun heilig ambt Christus vertegenwoordigen. Gelijk alle gelovigen moeten de leken de bepalingen die de herders, de vertegenwoordigers van Christus, geven als leraars en bestuurders in de kerk, bereidwillig en in christelijke gehoorzaamheid aanvaarden, daarbij het voorbeeld volgend van Christus, die, door zijn gehoorzaamheid tot de dood, de gelukkige weg van de vrijheid der kinderen Gods voor alle mensen heeft geopend. Zij mogen niet nalaten hun leiders aan God aan te bevelen in hun gebed, want zij zijn het die over ons waken, wetend dat zij rekenschap moeten afleggen, dan zullen zij dit met vreugde doen en niet onderzuchten. De herders van hun kant moeten de waardigheid en de verantwoordelijkheid van de leken in de kerk erkennen en bevorderen. Zij moeten zich graag van hun adviezen bedienen, hun met vertrouwen functies opdragen ten behoeve van de kerk, hun de nodige vrijheid en armslag laten bij hun handelen en hun zelfs stimuleren om ook uit eigen beweging activiteiten te ondernemen. Met de liefde van hun vader moeten zij aan de initiatieven, wensen en verlangens van de leken een nauwgezette aandacht schenken om Christus wil. De herders moeten de rechtmatige vrijheid, die iedereen in de wereldlijke samenleving bezit, gewetensvol eerbiedigen. Van dit vertrouwelijke contract tussen leken en herders mag men voor de kerk talloze voordelen verhopen. Het versterkt namelijk in de leken het gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het prikkelt hun energie en zij schenken daardoor gemakkelijker hun steun aan de arbeid van de herders. Deze van hun kant kunnen, profiterend van de ervaring van de leken, zich een scherper en juister oordeel vormen in geestelijke en tijdelijke aangelegenheden. Zo zal heel de kerk, gesteund door al haar leden, haar zending voor het leven van de wereld met meer vrucht kunnen vervullen. De leek als getuige. Iedere leek moet voor het forum van de wereld een getuige zijn van de verrijzenis en het leven van de Heer Jezus, en een teken van de levende God. Allen tezamen en ieder afzonderlijk, volgens zijn eigen mogelijkheden, moeten de wereld verrijken met geestelijke vruchten. En zij moeten in de wereld de geest verbreiden van die armen en zachtmoedigen en vredebrengers die de Heer in het evangelie zalig heeft geprezen. In één woord, wat de ziel is in het lichaam, dat moeten de christenen zijn in de wereld. Thank you. Hoofdstuk 5. De algemene roeping tot heiligheid in de kerk. De heiligheid in de kerk en de verschillende uitingen ervan. De kerk, waarvan het mysterie door het concilie wordt uiteengezet, bezit, naar wij vast geloven, een onvergankelijke heiligheid. Want Christus, de Zoon van God, die met de Vader en de Heilige Geest als de alleen Heilige wordt geprezen, heeft de kerk lief gehad als zijn bruid en zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen. Hij heeft haar als zijn lichaam met zich verenigd en haar overvloedig verrijkt met de gaven van de Heilige Geest, tot verheerlijking van God. Daarom zijn allen in de kerk, zowel de leden van de hiërarchie als zij die door haar worden geleid, tot heiligheid geroepen, volgens het woord van de apostel: dit is de wil van God, uw heiliging. Dat horen we in de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, vers 3. Deze heiligheid van de kerk manifesteert zich voortdurend en moet zich voortdurend manifesteren in de vruchten van genade, die de Geest in de gelovigen voortbrengt. Ze toont zich onder velerlei vormen in de individuele personen, die in hun levensstaat streven naar de volmaaktheid van de liefde en daarbij een stichtend voorbeeld zijn voor de anderen. Op een heel eigen wijze treedt ze aan het licht in de beleving van de zogenaamde evangelische raden. Deze beleving van de evangelische raden, die veel christenen onder de stuwing van de Heilige Geest op zich hebben genomen, het zij privé, het zij in een door de kerk goedgekeurde instelling of staat, geeft in de wereld een schitterend getuigenis en voorbeeld van de heiligheid en moet dit ook geven. De heiligheid door alle gelovigen te beleven. De Heer Jezus, die goddelijke leraar en het toonbeeld van alle volmaaktheid, heeft al zijn leerlingen zonder uitzondering van iedere staat of stand die heiligheid van leven voorgehouden, waarvan hij zelf de grondslag en de voleinding is. Zo horen we in het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vers 48: wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Want over allen heeft hij de Heilige Geest gezonden, die hen innerlijk moet aanzetten om God lief te hebben met geheel hun hart, geheel hun ziel, geheel hun verstand en geheel hun kracht, en om elkaar lief te hebben zoals Christus hun heeft liefgehad. Christus volgelingen, door God geroepen en in de Heer Jezus gerechtvaardigd, niet op grond van werken, maar volgens Gods raadsbesluit en genade, zijn door het doopsel van het geloof waarlijk kinderen Gods geworden en deelachtig aan de goddelijke natuur, en daarom werkelijk heilig. Bij gevolg moeten zij de ontvangen heiligheid met Gods hulp in de praktijk van hun leven bewaren en vervolmaken. De apostel vermaant hen te leven zoals heiligen betaamt in zijn brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 13. En, zoals we horen in de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 12, zich te bekleden als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. en de vruchten van de geest voor te brengen tot heiliging. Omdat wij allen echter op vele punten misdoen, hebben wij opnieuw behoefte aan Gods barmhartigheid en moeten wij dagelijks bidden en vergeef ons onze schuld. Zoals we horen weer klinken in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 6, vers 12. Het is dus voor iedereen duidelijk dat alle gelovigen van iedere staat of stand geroepen zijn tot de volheid van het christelijke leven en tot de volmaaktheid van de liefde. En door deze heiligheid wordt ook de burgerlijke maatschappij meer menselijk in haar manier van leven. De gelovigen moeten deze volmaaktheid trachten te verwezenlijken met behulp van de krachten die zij naar de maat van Christus gaven hebben ontvangen, om zo zijn voorbeeld te volgen, gelijkvormig te worden aan zijn beeld, de wil van de Vader in alles te volbrengen en zich met heel hun hart in te zetten voor de eer van God en de dienst van de naaste. Hierdoor zal de heiligheid van het volk Gods rijke vruchten opleveren, zoals in de geschiedenis van de kerk duidelijk blijkt uit het leven van zoveel heiligen. De beoefening van de heiligheid in alle rangen van de kerk. Allen beoefenen in de verscheidenheid van levensvormen en levenstaken één en dezelfde heiligheid. Allen die zich laten leiden door de Geest van God, gehoorzamen aan de stem van de Vader, God de Vader in geest en waarheid aanbidden en Christus volgen in zijn armoede, nederigheid en kruis, om deelachtig te mogen worden aan zijn heerlijkheid. Iedereen moet volgens zijn eigen gaven en plichten, zonder aarzelen, voortgaan op de weg van het levend geloof, dat de hoop ontsteekt en werkzaam is door de liefde. De bisschoppen. Op de eerste plaats moeten de herders van Christus kudde naar het voorbeeld van de eeuwige hoge priester, de herder en behoeder van onze zielen, hun ministerie uitoefenen met heiligheid en geestdrift, met nederigheid en sterkte. Doen zij dit, dan zal hun ministerie ook voor hen een machtig middel zijn tot heiliging. Door hun uitverkiezing tot de volheid van het priesterschap is hun de sacramentele genade geschonken om door gebed, het opdragen van het offer en door de prediking hun ambt van herderlijke liefde volmaakt te kunnen uitoefenen in alle vormen van hun bisschoppelijke zorg en dienstbetoon. Deze genade schenkt hun de bereidheid hun leven te geven voor de schapen en helpt hen om, als een model voor de kudde, de kerk ook door hun voorbeeld tot een steeds grotere heiligheid te brengen. De priesters. De priesters moeten evenals de bisschoppen, wier geestelijke kroon zij vormen, delend in de genade van hun ambt door Christus, de eeuwige en enige middelaar, door de dagelijkse uitoefening van hun bediening groeien in de liefde tot God en de naaste. Zij moeten de onderlinge verbondenheid als priesters bewaren, uitmunten door een rijk geestelijk leven en voor allen een levend getuigenis zijn van God, in navolging van al de priesters die in de loop van de eeuwen een schitterend model van heiligheid waren, door hun vaak nederig en verborgen dienstbetoon. Hun roem leeft voort in de kerk van God, waar zij hun eigen gelovigen en voor heel het volk Gods krachtens hun ambt bidden en het offer opdragen, beseffend wat zij doen en navolgend wat zij voltrekken, daar mogen de zorgen, de gevaren en de mogelijkheden van het apostolaat voor hun geen beletsel vormen, maar moet veel eer de weg zijn naar hogere heiligheid, waarbij hun activiteit, voedsel en steun moet vinden in een rijkdom van innerlijk leven. Zo zullen ze een vreugde zijn voor heel de kerk van God. Alle priesters, en vooral zij die krachtens de bijzondere titel van hun wijding diocesane priesters worden genoemd, moeten goed voor ogen houden hoezeer een trouwe verbondenheid en een edelmoedige samenwerking met hun bisschop bijdraagt tot hun heiliging. De lagere geestelijken en de leken apostelen. In de zending en de genade van het bisschopsambt delen ook op bijzondere wijze de bedienaars van lagere rang, vooral de diakens. Zij wijden hun dienst aan de mysteries van Christus en de kerk en moeten zich daarom rein houden van al wat slecht is, God behagen en zich beijveren al het goede te doen ten overstaan van de mensen. De clerici die door God zijn geroepen en voor hem zijn afgezonderd en zich onder de waakzame zorg van de bisschoppen voorbereiden op het heilige dienstwerk, hebben de plicht hun geest en hart af te stemmen op hun verheven uitverkiezing, door volhardend te zijn in het gebed, vurig in de liefde en bedacht op al wat waar, wat rechtvaardig is en lof verdient, heel hun handelen richtend op de glorie en de eer van God. Dan zijn er nog de door God uitverkoren leken, die door de bisschoppen worden geroepen om zich geheel te wijden aan het apostolaat en met veel vrucht arbeiden op de akker van de Heer. De gehuwden, ongehuwden, de arbeiders. De christelijke echtgenoten en ouders moeten volgens hun eigen staat met trouwe liefde gedurende heel hun aardse bestaan elkaar steunen in het genadeleven. Zij mogen de kinderen die God hun schenkt met liefde aanvaarden en hun de christelijke leer en de evangelische deugden bijbrengen. Hierdoor geven zij aan allen de getuigenis, vestigen zij een boodschap van liefde en zijn ze de getuigen van de vruchtbaarheid van onze moeder de kerk en werken zij mee aan deze vruchtbaarheid. Dit alles als een manifestatie van en een deel hebben aan die liefde waarmee Christus zijn bruid heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd. Ditzelfde voorbeeld wordt op een andere manier gegeven door de weduwen en de ongehuwden. Ook zij kunnen zeer veel bijdragen tot de heiligheid en activiteit in de kerk. De arbeiders, die vaak zulk een zware arbeid hebben, moeten door hun menselijk werken zichzelf vervolmaken, hun medeburgers behulpzaam zijn en heel de samenleving en de schepping veredelen. Ook moeten zij Christus, die handenarbeid heeft willen verrichten en steeds met de Vader werkzaam is aan het heil van alle mensen, navolgen in daadwerkelijke liefde, met blijde hoop en elkaars lasten dragend. Zo moeten zij juist door hun dagelijkse arbeid groeien in heiligheid en apostolische geest. De lijdenden en vervolgden. Degenen die gebukt gaan onder armoede, zwakte, ziekte en allerlei moeilijkheden, moeten zich bewust zijn van hun bijzondere verbondenheid met Christus, die geleden heeft voor het heil van de wereld. Dit geldt ook voor hen, die vervolgd worden om de gerechtigheid en die door de Heer in het evangelie zalig zijn geprezen. Hen zal de God van alle genade, die ons in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, na een kortstondig lijden, herstellen en bevestigen, sterken en grondvesten. Zo schrijft de heilige apostel Petrus in zijn eerste brief, het 5e hoofdstuk, vers 10. Alle gelovigen zullen dus steeds meer worden geheiligd in en door hun levensstaat, hun werkzaamheden en levensomstandigheden, indien zij alles met geloof aanvaarden uit de hand van de hemelse Vader en meewerken met Gods wil, doordat zij de liefde, waarmee God de wereld heeft liefgehad, aan allen manifesteren in hun aardse dienstbetoon. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing, deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten lezen uit Lumen Gentium, de dogmatische constitutie over de kerk, het licht van de volkeren, van het Tweede Vaticaans Concilie en gepubliceerd door de Concilievaders op 21 november 1964. Een volgende keer gaan we verder met het hoofdstuk 6, met de titel De Religieuzen, de plaats van de religieuze staat in de kerk. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.